onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 43, al de verzen. Psalm 43, al de verzen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het eerste boek der Koningen, daarvan het eerste hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen des christelijke geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Koningen 1. De koning David nu was oud, wel bedaagd, en zij dekten hem met klederen, doch hij kreeg geen warmte. Toen zeiden zijn knechten tot hem, laat hen, mijn heer, den koning, een jonge dochter, een maagd zoeken, die voor het aangezicht des konings sta en hem koesteren, en zij slapen in uw schoot, dat mijn heer de koning warm worden. En zo zochten zij een schone jonge dochter in alle landpalen Israëls en vonden Abisag, de Sunamitische, en brachten haar tot de koning. En de jonge dochter was bovenmate schoon en koesterde de koning en diende hem, doch de koning bekende haar niet. En Adonia, nu de zoon van Haggit, verhief zich zeggende, ik zal koning zijn. En hij bereidde zich wagens en ruiters en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht. En zijn vader had hem niet bedroefd van zijn dagen, zeggende, waarom hebt gij al zo gedaan? En ook was hij zeer schoon van gedaante, en Haggit had hem gebaard na Absalom. En zijn raadslagen waren met Joab, de zoon van Zeruia, en met Abjatar de priester, die hielpen volgende Adonia. Maar Zadok de priester en Benaja de zoon van Jojada en Nathan de profeet en Simei en Rei en de helden die David had waren met Adonia niet. En Adonia slachtte schapen en runderen en gemest vee bij de steen Zohelet, die bij de fontein Rogel is, en noodde al zijn broederen, de zonen des konings en alle mannen van Juda, des konings knechten. Maar Nathan de profeet en Benaja en de helden en Salomo zijn broeder noodde hij niet. Toen sprak Nathan tot Bathseba, de moeder van Salomo, zeggende, hebt gij niet gehoord dat Adonia, de zoon van Haggit, koning is? En onze heer David weet dat niet. Nu dan komt, laat mij u toch een raad geven dat gij uw ziel en de ziel van uw zoon Salomo redt. Ga heen en treed in tot de koning David en zeg tot hem, heb gij niet, mijn heer koning, uw dienstmaagd gezworen, zeggende, voorzeker uw zoon Salomo zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. Waarom dan is Adonia koning? En zie, als gij daar nog met de koning spreken zult, zo zal ik na u inkomen en zal uw woorden vervullen. En Bathseba ging in tot de koning in de binnenkamer, doch de koning was zeer oud, en Abisag de Sunamitische diende de koning. En Bathseba neigde het hoofd en boog zich neder voor de koning, en de koning zeide, wat is u? En zij zeiden tot hem, mijn heer, gij hebt uw dienstmaagd bij de Heere uw God gezworen, voorzeker, Salomo uw zoon zal na mij koning zijn, en hij zal op mijn troon zitten. En nu zie, Adonia is koning, en nu, mijn heer koning, gij weet het niet. En hij heeft ossen en gemest vee en schapen in menigte geslacht, en genoot al de zonen des konings en Abjatar de priester en Joab de krijgsoverste, Maar uw knecht Salomo heeft hij niet genood. Maar gij, mijn koning, de ogen van het ganse Israël zijn op u, dat gij hun zou te kennen geven wie op de troon van mijn heer de koning na hem zitten zal. En anders zal het geschieden als mijn heer koning, als mijn heer de koning met zijn vaderen zal ontslapen zijn, dat ik en mijn zoon Salomo als zondaars zullen zijn. En zie, zij sprak nog met de koning als de profeet Nathan inkwam. En zij gaven de koning te kennen, zeggende, zie, de profeet Nathan is daar. En hij kwam voor het aangezicht des konings en boog zich voor de koning op zijn aangezicht ter aarde. En Nathan zeide, mijn heer koning, gij hebt gij gezegd, Adonia zal mijn koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. Want hij is heden afgegaan en heeft geslacht ossen en gemest vee en schapen in menigte en heeft genood al de zonen des konings en de overste des heers en Abjatar de priester. En zie, zij eten en drinken voor zijn aangezicht en zeggen de koning Adonia leven. Maar mij die uw knecht ben en Zadok de priester en Benaja de zoon van Jojada en Salomo uw knecht heeft hij niet genood. Is deze zaak van mijn heer de koning geschied? En hebt gij uw knecht niet bekend gemaakt wie op de troon van mijn heer de koning na hem zitten zou? En de koning David antwoordde en zeide, roep mijn Batseba. En zij kwam voor het aangezicht des konings en stond voor het aangezicht des konings. Toen zwoer de koning en zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, die mijn ziel uit alle nood verlost heeft, voorzeker, gelijk als ik u gezworen heb bij de Heere, de God Israël, zeggende, voorzeker zal uw zoon Salomo na mijn koning zijn en zal op mijn troon en in mijn plaats zitten, voorzeker al zo zal ik te dezezelfde dagen doen. Toen neigde zich Batseba met het aangezicht ter aarde en boog zich neder voor de koning en zeide, mijn heer de koning David, leven in eeuwigheid. En de koning David zeide, roep mijn Zadok de priester en Nathan de profeet en Benaja de zoon van Jojada. En zij kwamen voor het aangezicht des konings. En de koning zeide tot hen, neemt met u de knechten uw heren en doet mijn Salomo rijden op de muilezel in die voor mij is en voer hem af naar Gihon. En dat Zadok de priester met Nathan de profeet hem al daar tot koning over Israël zalven. En daarna zult gij met de bezuin blazen zeggende de koning Salomo leven. En dan zult gij achter hem optrekken en hij zal komen en zal op mijn troon zitten. En hij zal koning zijn in mijn plaats, want ik heb geboden dat hij een voorganger zou zijn over Israël en over Juda. Toen antwoordde Benaja, de zoon van Jojada, de koning, en zeide, amen, alzo zeggen de Heere, de God van Israël, de God van mijn Heer, de koning. Gelijk als de Heere met mijn Heer, de koning geweest is, alzo zei hij met Salomo en maakte zijn troon groter dan de troon van mijn Heer, de koning David. Toen ging Zadok de priester af met Nathan de profeet en Benaja de zoon van Jojada en de Kreti en de Pleti en zij deden Salomo rijden op de muilezelin van de koning David en geleidden hem naar Gion. En Zadok de priester nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo en zij bliezen met de bazuin en al het volk zeide de koning Salomo leven. En al het volk kwam achter hem en het volk pijpte met pijpen. En zij verblijden zich met grote blijdschap, zodat de aarde van hun geluid spleet. En Adonia hoorde het, en al de genoden die met hem waren, die nu geëindigd hadden te eten, ook hoorde Joab het geluid der bezuinen, zeide, waarom is het geroep dier stad die in roer is? En als zij nog sprak, zie, zo kwam Jonathan, de zoon van Abjatar, de priester, en Adonia zeide, kom in, want gij zijt een kloek man en zult het goede boodschappen. En Jonathan antwoordde en zeide tot Adonia, ja, maar onze heer, de koning David heeft Salomo tot koning gemaakt. En de koning heeft met hem gezonden Zadok de priester en Nathan de profeet en Benaja de zoon van Jojada en de Kreti en de Pleti. En zij hebben hem doen rijden op de muilezel in des konings. En daartoe hebben hem Zadok de priester en Nathan de profeet in Gion tot koning gezalfd. en zijn vandaar blijde opgetogen, zodat de stad in roer is. Dat is het geroep dat gij gehoord hebt. En ook zit Salomo op de troon des koninkrijks. Zo zijn ook de knechten des konings gekomen om onze Heer, de koning David, te zegenen, zeggende: uw God maken de naam van Salomo beter dan uw naam en maken zijn troon groter dan uw troon. En de koning heeft aangebeden op de slaapsteden. Ja, ook heeft de koning al dus gezegd: geloofd zij de Heere, de God Israëls, die heden gegeven heeft een eenzittende op mijn troon, dat het mijn ogen gezien hebben. Toen verschrikten en stonden op al de genoden die bij Adonia waren en gingen iegelijk zijns weegs. Doch Adonia vreesde voor Salomo en hij stond op en ging heen en vatte de hoornen des altaars. En men maakte Salomo bekend, zeggende: zie, Adonia vreesde koning Salomo, want zie, hij heeft de hoornen des altaars gevat, zeggende: dat de koning Salomo mij als heden zweren dat hij zijn knecht met het zwaard niet doden zal. En Salomo zeide: indien hij een vroom man zal zijn, er zal niets van zijn haar op de aarde vallen, maar indien in hem kwaad bevonden zal worden, zo zal hij sterven. En de koning Salomo stond heen en zij deden hem afgaan van het altaar, en hij kwam en boog zich neder voor de koning Salomo. En Salomo zeide tot hem: ga heen naar uw huis. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is andermaal dat wij tot u naderen in den gebeden. En mocht het zijn in waarheid in het binnenste. En gij ziet het hart aan. En gij zag het hart aan van al die mensen die opstonden tegen het koningschap van Salomo. O Heere, dat ziet op de koningschap van die meerdere Salomo, tegen wie wij alle vijandig zijn. Want van nature staan we aan de zijde van Adonia en niet aan de zijde van Salomo. En dat ook Joab de zetsie pleegt, o Heere, daarin geef gij blijk. Vertrouw niet op de voornaamste vriend, en zelfs niet die in uw schoot ligt. Maar stort uw hart voor de Heere uit. Heere, wij storten ons hart uit voor u. O, dat gij het mocht kennen, Heere, zoals gij het kent. Maar gij wil het in de weg van het gebed, dat we het u vertellen, hoe het met ons gesteld is. En Heere, daartoe zijn we van nature niet bekwaam om ons hart uit te storten, omdat we altijd drogredenen aanvoeren. En gij zegt, gij bidt wel, maar opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Och Heere, dat we die slag eens naar binnen mochten krijgen. Want wat is al dat bidden zonder geloof? Wat is al dat bidden met al die bijoogmerken? Lieve Heere, David mocht het leren om zich onvoorwaardelijk aan u over te geven. En om zijn koninkrijk in uw handen te bevelen, opdat die theocratie, die godsregering, zou bestendigd worden onder het koningschap van Salomo. Heren, dat we daarin die meerdere Salomo mochten erkennen. Die meerdere Salomo, die gezegd heeft: en meer dan Salomo is hier. Lieve Heren, dat we ons aan hem mochten uitleveren, aan die meerdere Salomo. Want het is beter te sterven aan zijn heilige voeten dan om voor eigen rekening verder te leven. O Heere, open daartoe de schriften, open daartoe ons verstand, ons hart. En dat de koning der ere mocht ingaan door die parelenpoort, ja, dat wij in hem mochten ingaan. Want ons hart is van nature een hart des doods, geen parelen, tenzij gij die parel van grote waarde in ons hart ligt. O Heere, dat het ook deze dag, deze avond, zou mogen bekend worden. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mij boze daan, gij naam die gunstig weg. Lieve Heere, dat er nog eens schuldenaars, verloren zondaren onder ons gevonden mochten worden. En die zullen we nooit vinden, tenzij gij de mens stelt in zijn schuld en in zijn verdoemelijkheid. O Heere, maak daar een plaats voor uzelf, door woord en geest. En korter mocht het zijn door de prediking van uw heilig woord. We smeken het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, en vanmorgen zijn we zowat geëindigd met 2 Samuel 24. En we hebben gezien hoe daarin David zonder werd voor God, nieuwelings. Maar beleden schuld is nog geen vergeven schuld. David, die mocht niet blijven staan bij de belijdenis van zijn zonde, maar hij mocht ook de straf billijken en die eigenen. Maar de straf op Davids zonde was met mate. Want de Heer had ook een heel volk uit kunnen roeien. Het was met mate. Maar het was geen goedkope prijs, want het kostte 70.000 man, strijdbare mannen. Die hadden de dood gevonden door de pest. Maar gemeente, die straf kan er niet alleen aan Davids zonde worden toegeschreven. Want dat hoofdstuk, dat 2 Samuel 24 er begint, dat de Heere voorvoert te toornen tegen Israël. Waarom? Omdat velen van het volk in de opstand van Absalom hadden bewilligd. En dat zie je, dat hebben we weer opgelezen uit dat eerste boek van Koning. Dan zien we eigenlijk dezelfde zonde. Als Adonia naar het koningschap grijpt, dan zijn er velen die aan Adonia's kant staan. Zelfs Joab. Had er niet gedacht. Nee. Joab was de legeroverste van het leger van David. En die had nu de zijde van Adonia gekozen. Terwijl Adonia onwettig greep naar het koningschap. Bleek Joab, die zo onverschrokken leger aanvoerde, dat bleek ook maar een deserteur te zijn. Wie kan je nou vertrouwen? Wie kon David nou vertrouwen? Dat hebben we vanmorgen opgelezen. Uit die 31ste psalm. Ik betrouw op u, o Heer. Ja, het is daarom wel waarschijnlijk dat degenen die bewilligd hadden in de opstand van Absalom allemaal door de pest waren omgekomen. Dat is heel waarschijnlijk. Dat is geen veronderstelling. Maar dat is wel heel waarschijnlijk. 17.000 man hadden met de opstand van Absalom bewilligd. En nou slaat de Heere die 17.000 man. Ruimt die in één keer uit de weg. Ja. Gods toorn werd echter gestild door het offer van David dat zag op het offer van Christus. Ik heb u gezegd, de Heere wil altijd bloed zien. Als de verzoening geschiet, wil hij altijd bloed zien. Want zonder bloedstorting geen vergeving. En nu was die straf gelimited, was met mate. Want als de Heere om die zonde had moeten straffen, dan had hij een heel volk uit moeten roeien. Als de Heere de zonde van de zondeval, en dat wordt ook uitgevoerd, en als hij onbekeerd blijft, maar dat wordt dan gestraft met een eeuwige straf. Maar deze straf was limited. 3 dagen pest. Gods toorn werd gestild door het offer van Christus. En de Heere zal zijn volk niet eindeloos kastijden. David de mannen Gods hart. Want daarin heeft hij geen lust. Maar daarin heeft hij lust dat we ons bekeren. Voor het eerst of opnieuw. Want na ontvangen genade is er de dagelijkse bekering. De profeet Jeremia die roept het uit. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Ja. Wat is dat? Dagelijkse bekering. Dagelijks van Christus gebruik maken. In hem geloven, hem nalopen, hem prijzen en aanroepen, aanprijzen. Met gebed en dankzeggen. En we hebben u de zonde van de volkstelling gepredikt en die geactualiseerd op de tijdgeest van vandaag. Hè, want die zonden die worden nauw gekerstend, terwijl David voor die zonde gestraft werd. Zijn politieke ambitie werd zwaar gestraft. Maar nu leggen de leidsels erop, want nu schijnt iedereen zich vrij politiek te kunnen bedrijven zonder dat de Heere dat straft. Ja, dan ben je wel blind natuurlijk. Dan ben je natuurlijk stekenblind. En tot in de hoogste regio's zijn ze stekenblind. Dan zeg ik in de hoogste reformatorische regio's zijn ze stekenblind. Want ze hollen allemaal achter een politieke partij aan. Maar David die werd ervoor gestraft. Omdat het een man was. Omdat het een man was naar Gods hart. En als je nou een bastard bent, dan kun je doorgaan. Dan krijg je de oogkleppen voor en dan kun je doorgaan. Totdat. Totdat de Heere afkomt te rekenen op de dag des oordeels. Of op je doodsbed. Dan denk je altijd in de goede weg gewandeld te hebben, maar dan kom je God tegen. En als je God tegenkomt. David kon voor God verschijnen. Want er was bloed gestort. Het bloed der verzoening, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Ja. En alles wat er in Gods woord staat geschreven, dat is tot onze lering geschreven. Hè? En als we er niet van leren in het kader van ware genade, hè, dan gaan de leidsels erop. Hè? Dan zal het straks uit de mond van de koning der koningen klinken. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. En de zonde van de volkstelling is in onze dagen gekerstend. Want het huidige naamchristendom is een getalsmatige godsdienst, hè? Een rijke jongelingsgodsdienst. Want de rijke jongeling leefde ook van aantallen. Want er staat, hij had vele goederen. Nou, dat weet je pas als je die geteld hebt. Anders weet je niet dat ze veel zijn. Hij telde ze elke dag en hij rekende zich elke dag rijker. Maar degene die de Heer bekeert, die raken failliet. En die komen naakt aan de dijk te staan voor God. Die komen te staan in hun Adamskostuum. Die houden geen stand meer over. Die moeten bekennen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren, al van het uur van mijn ontvangenis af. En zulke zondaren gaan de strafbilken, die gaan het oordeel mijnen. Want daarin heeft God een welgevallen. Hè, dat wij een welgevallen krijgen aan de straf onze ongerechtigheid. Dan valt het zo vlak tussen God en je ziel. Dan kan de Heer je geen kwaad meer doen. Want als mijn volk zich schuldig zal kennen, zegt een Heer in de aanvaarding van de straf, dan zal de Heer aan zijn verbond gedenken, niet omdat ze hun straf aanvaarden, nee, want dan wordt Christus geopenbaard, hè? Die de straf heeft aanvaard en vrijwillig zijn leven gegeven heeft tot rantsoen voor velen. Ja, en zo mocht David offeren. En als wij daar een bevindelijke kennis hebben, en dan ga je echt met die Romeinse hoofdman getuigen, gemeente, met een persoonlijke toe-eigening, als je daar op Golgotha mag verkeren, en met een zicht op een gekruisigde Christus, dan ga je werkelijk getuigen, ja, waarlijk, deze mens is Gods zoon. Maar dan eindigt dat hoofdstuk, hè, met dat laatste vers, en David bouwde al daar de Heere een altaar en offerde brandoffers en dankoffers. En alzo werd de Heere den landen verbeden. Hè, en deze plaag over Israël opgehouden. Hè, dat is het laatste vers van het hoofdstuk van onze overdenking van deze morgen en van de afgelopen keren. Maar met David is het nog niet afgelopen. Nee, met David is het nog niet afgelopen. Hij was een oud man geworden. Maar zijn geschiedenis gaat nog wat door in 1 Koningen 1. En daar lezen wij dat David oud geworden was. En dan zegt het spreekwoord, hoe ouder, hoe kouder. Nou, dat was ook met David het geval. In letterlijke zin wel te verstaan. Als een mens oud wordt, dan stroomt het bloed niet meer zo snel door de aderen. Als dat je jong bent. David was bedlegerig geworden. Hij had het koud, lichamelijk koud. En ze hadden de koning bedekt met klederen. Maar dat scheen niet te helpen. En een elektrisch deken zal hij wel niet gehad hebben. Maar de knechten van David, die kwamen met een oplossing voor de kwaal. Ze overlegden met elkaar. En ze komen op een idee om de koning wat lichaamswarmte te bezorgen. Nou, je zou denken, dan zullen ze de koning wel een warm bad hebben aangeprezen of een hete douche. Maar nee, ze komen met een hele andere oplossing, wat er staat geschreven. Toen zeiden zijn knechten tot hem, laat hen, mijn heer, de koning, een jonge dochter, een maagd zoeken, die voor het aangezicht des konings sta en hem koesteren. En zij slapen in uw schoot, dat mijn heer de koning warm worden. Nou, als je hier nou vluchtig overheen leest, dan zou je op je minst je wenkbrauwen fronsen. Hè? Want het idee van Davids knechten was toch verre van reformatorisch. In plat Holland zouden we zeggen, dat sticht toch voor een meter? Nee, ook niet voor 2 meter. Nee, want ik lees in uw aller ogen dat het idee van de koninklijke hovelingen in strijd is met de wet der zeden. De mannen Gods hart, 70 jaar oud, nog maar net verlost van de pestplaag. En nu met een jonge maagd in bed. Nou gemeente, ik spreek er niet banaal over. Maar ook dit is Gods woord. En het heeft ons zeker wat te zeggen. Ja. En sommige leraars slaan dit soort passages uit de Bijbel over. Omdat zij het zogenaamd niet stichtelijk vinden. Maar als dat zo zou zijn, dan moet er heel wat uit de Bijbel gescheurd worden. Dan moet er heel wat uit de Bijbel gescheurd worden. Want toen ik de vervolgstof las, dacht ik, ja, dat moet er maar overslaan. Hè. Dan zitten mensen een beetje aan zijn bank te plukken en zeggen, ja, dan moet men nou maar overslaan. Maar dat zou toch in strijd, ik krijg gelijk de slag naar binnen, dat zou toch in strijd zijn met de tota scriptura. Hè. Dat beleiden we toch. Sola scriptura, tota scriptura, hè. Dat beleiden we toch. Wie durft er te beweren dat er passages in de Bijbel staan die niet stichtelijk bepreekt kunnen worden? Wie durft dat te zeggen? Alles, ik heb net gezegd, alles wat er in Gods woord geschreven is, is tot onze lering geschreven. He? Niet veel, alles. Paulus zegt, ik heb u gepredikt, de volle raad Gods. Nou, als we zulke stukken zouden overslaan, dan zouden we daar niet meer aan kunnen voldoen. Gods woord maakt alles open. En dan kunnen wij de dingen niet dicht houden. Hè? En Gods woord wint geen doekjes om het gevallen bestaan van de mens. En dat wordt in Gods heilig woord, wordt het bestaan van de mens, dat wordt soms in details uitgeklaard en geopenbaard. Gods woord openbaart al het gruwelijke van de mens. En niets daarvan wordt verbloemd of verheild. Ook niet wat de zonde van de Bijbel heilig betreft. Het staat allemaal open en bloot geopenbaard in Gods woord. En nu moet u echt niet denken dat de zeden in het Oude Testament van een lager niveau waren dan de zeden in het Nieuwe Testament. Sommigen zijn er die dat beweren, daar geloof ik niks van. Gods wet is niet veranderd. En als u dat wel beweert, dan kent u uzelf niet. Maar ik zal u wel vertellen, in deze nieuwtestamentische tijd waarin we leven, de onzedelijkheid vermiljoenvoudigt met de dag. En je kunt wel een verbond met je ogen maken, zelfs in de kerken. Maar als je in je eigen hart gekeken hebt, gemeente, dan kom je daar al de gruwelen tegen die in onze dagen open en bloot uitgestald worden op de straat in een doorsnee kerkbank. Ik was eens met een dominee op doorreis in Hongarije. En we reden door die grote stad Boedapest. Nou, en die stad is gelijk aan een open bordeel. Letterlijk hoor. En ik zei tegen die dominee, nou, ik zeg, we kunnen hier wel uitpakken. Want dan hebben we evangelisatiewerk genoeg voor ons hele leven. En we reden door die grote stad, door die sodomitische stad, door dat open bordeel. Je wist niet waar je kijken moest. Dan worden mensen aan zichzelf ontdekt. Tenminste, als je nou ware ontdekking hebt. Ja. En op de landwegen, daar stonden de meisjes in rijen zich aan te bieden en hun lichamen te verkopen. Nou, dan is Amsterdam nog niks. Ik heb in Amsterdam gewerkt, maar dan is Amsterdam nog zedelijk. Ik denk wel eens dat het evangelie daar zijn kracht zal nog zijn kracht zal doen. Want Christus heeft gezegd dat hoeren en tollenaren ons zullen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Nou hoef je niet naar het bordel om hoer te worden, want van nature zijn we hoerachtig en leugenachtig. Maar hebben we het al ontdekt en hebben we de schuld daarvan aanvaard? Daar gaat het over. Maar nou is het geval van David, dat is niet een soort Delilah-bezoek. Maar ik kan me niet voorstellen dat een man van 70 jaar nog behoefte heeft aan een jonge maagd. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar het was ook niet de lust die David dreef. Hè, maar zijn koude lichaam moest verwarmd worden. Ja, als David nou beleid op u betrouwen, o Heere, had hij die warmte beter aan God kunnen vragen. Kun je zien hoe dwaas een mens is. Hè. Ook nou ontvangen ben je al 70 jaar. Ben je al 70 jaar op de smalle weg. En wat blijft er dan over? Een dwaas en een snote rebel die niks verdient dan hel. Dan zien we met het koningschap van Salomo. Hè? Er was geen koning zo wijs als Salomo. En er zou na hem ook geen koning meer zijn die zo wijs zou zijn als Salomo. En dan vergrijpt hij zijn eigen aan veel wijverij. Aan polygamie. Hè? 700 vrouwen plus nog een dotje bijwijzen. Een harem van 1000 vrouwen. Hij had er niet gedacht. Opdat er zou klinken, en meer dan Salomo is hier. Ja. Daar moest Salomo het ook van hebben. Maar het was niet de lust die David daartoe dreef. Hè. Het was ook niet zijn idee. Hij had het niet verzonnen. Zijn knechten hadden het verzonnen. Hè. Maar we lezen niet dat David protesteert. En er waren toch wel andere. We lezen toch dat Batsheba, hè, was nog zijn vrouw. Had hij toch ook Batsheba kunnen roepen. Maar we komen wel op een punt wat kenmerkend is voor de oud-testamentische tijd. Ik zeg niet dat het Bijbels is, maar het was wel kenmerkend, want David hield het niet met één vrouw, hij had meerdere vrouwen. En dat komen we ook bij sommige andere Bijbelheiligen tegen. Polygamie, dat was een soort traditie geworden. En dat men het zag als een zonde, terwijl... Men zag het niet als een zonde, bedoel ik. Terwijl het tegen de geopenbaarde wil Gods inging. En veel oud-testamentische gewoonten wijken af van Gods geopenbaarde wil. Daar valt ook polygamie of veelwijverij onder. Komt dat meer tegen het Oude Testament. Hè? Zelfs onder de Bijbelheilige David, Jacob. En het geschiedde dan... Ook onder Gods toelating, het was zeker niet naar zijn wil. Laat staan dat het geschieden op Gods bevel. Maar Batsheba was nog steeds de huisvrouw van David. Maar die wordt er niet bijgeroepen om de koning te verwarmen. Maar je zou toch zeggen, dat moest toch wel voor de hand liggen. Aangezien Batsheba de vrouw was van David. En ik heb al gezegd, het idee om een jonge maagd erbij te halen ging niet van David uit. Maar van zijn hovelingen. Ook waren er ook van die vleeselijke mensen. Maar we lezen niet dat David het idee afwijst. Nee, hij maakte gebruik van. Hoewel hij de jonge maagd niet bekende. Nou, of David ook in het huwelijk is getreden met deze jonge maagd, dat staat niet beschreven. Het is ook niet aannemelijk, want David was oud geworden. Hè? David die neigde naar het graf en een huwelijk op de rand van het graf, dat lijkt me niet wenselijk. Was dan stichtelijk. En nog maar net was David in de schuld gekomen met de zonde van de volkstelling. En nu laat hij zich opwarmen en opvrolijken door een jonge maagd, Abisaïg, de Sunamitische. Nou, dat bewijst wel één ding, dat de relatie met Batsheba op een laag pitje stond. Dat bewijst het wel. Het kan ook niet anders, want Batsheba was niet zijn wettige vrouw, tenminste, daar was hij niet wettig aangekomen. Batsheba was de huisvrouw van Uria. En David was met Batsheba in overspel gevallen. En Uria had David bewust laten ombrengen. Om Batsheba tot vrouw te kunnen nemen. Nou, daar had hij wat een smart over moeten lijden. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. David heeft in zijn huisgezin weinig vreugde beleefd. En daar was hij door zijn veelwijverij hoofdschuldig aan. Het is niet helemaal dat spreekwoord, maar twee vrouwen op een kussen. slaapt de duivel tussen. Ja. Nou, daar is David ook wel achter gekomen. Hm. U weet, Absalom die zocht zijn eigen zoon, die zocht hem te doden. Hm. Achitofel die zocht hem altijd met listen en duivelse raadgevingen te verleiden. Hm. Ammon verkrachtte zijn zuster. Adonia greep naar het koningschap. Allemaal ellende. Het huisgezin van David was een desaster. En David moest het op zijn sterfbed belijden dat zijn huis al zo niet was bij God. David heeft in veel gevallen, de mannen Gods had, heeft in veel gevallen het slechte voorbeeld gegeven. Aan zijn handen kleefde veel bloed. En door de veelheid van vrouwen vertoonde het gezin van David allerlei breuken en scheuren. En Abigaël, de vrouw van Nabal, Abigaël, dat moet voor David wel een goede vrouw geweest zijn. Dat kun je ook lezen in het woord. Maar zelfs die vrouw, die moest de aandacht delen met zoveel andere vrouwen. Die David erop nahield. En nu David oud geworden was, liet hij zich bedienen door een jonge maagd. Abisaï genaamd. En Abisaï diende als een soort verwarming om David op temperatuur te houden. Ja. Nou ja, dit soort onzedelijk klinkende verhalen komt veelal voort in de leefwereld van pooiers, waar iedereen zijn afschuw over uitspreekt. Hè. Mabel Wisse-Smit die lag in het schip van een drugsbaron. En daar spreken we allemaal onze afschuw over uit. Maar hier gaat het om de mannen Gods hart. U zegt, kan het wel met genade bestaan? Nou, genade, gemeente, kan niet bestaan met een leven in de zonde. No doubt. Genade kan niet bestaan met een leven in de zonde. Daarin is Gods woord overduidelijk. Maar zoals al Gods kinderen der zonde gestorven zijn, zo was ook David der zonde gestorven. Dat durft toch niemand te betwisten. Hè? Dat durft toch niemand te betwisten. En dan gaan we hier de zonde niet bagatelliseren. En ook het idee van de hovelingen waarvan David gebruik maakt, zal Gods goedkeuring niet hebben kunnen wegdragen. Want dat lezen we ook in Deuteronomium 22. Hè, wanneer een man een jonge dochter zal gevonden hebben die gemaakt is, terwijl het er niet ondertrouwd is, want als ze ondertrouwd was, stond er de doodstraf op. Maar als ze niet ondertrouwd was, En die man die zal haar gegrepen en bij haar gelegen hebben en zij gevonden zullen zijn, zo zal de man die bij haar gelegen heeft, de vader van de jonge dochter, 50 zilverlingen geven. Dat was de prijs die David betaalde voor de dorstvoer van Arauna. En zij zal hem tot vrouwe zijn, omdat hij haar vernederd heeft. Hij zal ze niet mogen laten gaan als een dagen. Nou, en hoewel het in strijd was met het gezond verstand, blijkt toch uit dit tekstgedeelte dat David met deze jonge dochter dat hij haar tot vrouw genomen heeft. Want we hebben ook opgelezen dat Nathan, de profeet, die kwam en die zei er niks van. Maar voor ons is wel onbegrijpelijk dat David niet naar een van zijn bestaande vrouwen erbij geroepen heeft. Maar ja, zo werkte het blijkbaar niet in het koninklijke hof. En David nam er net zo makkelijk een nieuwe vrouw bij, dan dat er velen van hun vrouw scheiden of andersom. Hè. Trouwen met een nieuwe vrouw was in het Oude Testament net zo makkelijk als dat er vandaag in de dag is dat ze van elkaar scheiden. Huwelijkstrouw was geen gemeengoed in de Oud-Testamentische bedeling, zelfs niet onder de Bijbelheiligen. Hoewel we van scheiden, en dat kom je niet tegen. Ze namen er 1 of 2 of 3 of 4 bij. Dat is net zo erg. En als we naar Salomo kijken, met zijn 700 vrouwen en 300 bijwijven, dan zouden we geneigd zijn om op de grond te spoegen van verachtelijkheid. Maar doe het niet te snel, gemeente. Doe het niet te snel. Want als we onszelf hebben leren kennen, dan zullen we niet naar Jacob, niet naar David en niet naar Salomo met de vinger wijzen. Omdat we onszelf als de grootste der zondaren hebben leren kennen. Maar dat betekent niet dat het een vrijbrief is. Als we onszelf hebben leren kennen, dat een vrijbrief is voor polygamie. Absoluut niet. Ik sprak eens een dominee die ergens in Indonesië arbeidt. En hij zegt, ja, als moslims of andere heidenen bij ons lid van de kerk willen worden, als christen willen worden, dan zijn ze dikwijls met meerdere vrouwen getrouwd, hij zegt maar. Hij zegt, dat kunnen we niet ongedaan maken. Hij zegt, want dan zouden ze zeggen dat wij scheiding legaliseren. Ik zeg, dat is onzin. Dat is onzin. Ik zeg, dat kun je niet toelaten. Ja, hij zegt, maar het werkt. Hij zegt, Gods woord, dat kun je zomaar niet overal in praktijk brengen. Ik zeg, nou, dan kun je wel ophouden. Ik zeg, dan kun je je tent wel sluiten. Ik zeg, als je zo zending bedrijft, dan doe je dat niet in Gods gunst. Hij zegt, maar met welke vrouw had die man dan moeten trouwen? Ik zeg, met de eerste. De rest moeten wegsturen. Ik zeg, met de eerste. Dat is toch heel eenvoudig. Wat doe je er moeilijk over? Ik zeg, want die andere, hè, daar was hij niet wettig mee getrouwd. Dat was gewoon overspel. Ja. En dat gebeurde ook in het Oude Testament. Hè. Dat was wel in betrekking tot het huwelijk met heidense vrouwen. Hè. Daar gingen de profeten tegenover staan en die zeggen, al die heidense vrouwen, daar moet je afscheid van nemen, die moet je terugsturen. Met hun kinderen. Eruit. Het waren geen verbondskinderen. Ja. Maar God heeft van het begin het huwelijk ingesteld tussen één man en één vrouw. Maar polygamie werd in het Oude Testament toegelaten, niet in Gods gunst. Maar in de nieuwtestamentische bedeling is polygamie puur hoererij en censurabel. Dat was het in het Oude Testament zo. Dan kijk eens wat er gebeurde met het koningschap van Salomo. Het rijk werd in tweeën gescheurd. Om die zonde. Want al die heidense vrouwen die Salomo erop nahield, die gingen offeren aan de afgoden. En zelfs Salomo ging er nog mee meedoen. Niet met zijn hart. Maar toch ging hij er mee meedoen. Hij gaf zo'n slecht voorbeeld dat de Heere het koninkrijk in tweeën geschud. 10 stammenrijk, 2 stammenrijk. Ja. Maar God zoekt zaad voor zijn kerk. Nou weet ik niet hoe het moet gaan. Kun je zeggen dat Jacob alleen met Lea had moeten trouwen? Wel naar de geopenbaarde wil des Heeren. Maar kan je zeggen dat hij dan niet met Rachel had moeten trouwen? Rachel had hij verkoren, had hij lief en toen kreeg hij Lea. Dat was natuurlijk groot bedrog van Laban. Maar toch was Gods raad, hè, dat zowel Lea als Rachel de vrouwen van Jacob moesten zijn. Ja. Simson, hè, die begeerde een Filistijns meisje te trouwen tegen Gods geopenbaarde wil in. En zijn vader en moeder die kwamen er tegen in opstand. Nee, maar dat staat er zo geschreven. En ze wisten niet dat het van de Heere was. Want de Heere die gaf Simson daardoor gelegenheid om de Filistijnen grote slagen toe te brengen. Om zijn volk te verlossen van de Filistijnse dwingelandij. Dan kan de Heere zelfs afwijken van zijn geopenbaarde wil. Maar dat is geen algemene regel. Degene die daar een algemene regel van maken, dat zijn bastaarden. Dat zijn bastaarden. Maar nou kun je nooit het bijzondere afleiden van het algemene. En andersom ook niet. Dat staat op zichzelf. Ja. Dus net met Abraham toen die Isaac offerde. Was tegen Gods openbare wil. Je mag toch geen mensen doden. Gij zult niet doden, zegt de Heer in zijn wet. En Abraham moest zijn eigen zoon slachten. Nou, je kunt rekenen als dat in onze tijd gebeuren zou. Hè, dan zou Abraham als de grootste terrorist worden uitgemaakt en gevangen genomen. God zoekt zaad voor zijn kerk. En in dat kader moesten zowel Lea als Rachel Jacobs vrouwen zijn naar de raad Gods. Hè. Maar alzo is het niet geweest. Polygamie is een zware zonde. En je komt het toch tegen bij de Latter-day Saints, hè, de Mormonen. Die houden er ook zo'n harem op na. Maar dat brengt allemaal, dat maakt een maatschappij kapot. Ja, niet alleen die zonde. Hè, want dat is een gevolg van de zondeval waaruit alle zonden uit voortkomen. Maar polygamie, dat is gezinsverwoestend. En het heeft David, hè, smart op smart opgeleverd. He, want zoals God het huwelijk heeft ingesteld, is het heilig, zoals de schrift zegt, het huwelijk is heilig en het bed onbevlekt. Nou, als je er meerdere vrouwen op nahoudt, dan is het bed niet meer onbevlekt. En David kon met betrekking tot zichzelf niet meer zeggen, he, dat hij zich overeenkomstig Gods openbare wil gedragen had. En toch was David de reine bruid van Christus. De man naar Gods hart. En we hebben dit moeten bepreken omdat de vrije genadeleer hierin verheerlijkt wordt. Want niet het gedrag van de Bijbelheiligen. Want als het over Salomo had, dan zegt de schrift, en meer dan Salomo is hier. God wil genade verheerlijken. Dat betekent niet dat de zonde gebagatelliseerd wordt. Dat hebben we gezien met de straf op die volkstelling. Nee, de Heer kijkt de zonde, dat moet bloed vervloeien. De Heer kijkt de zonde niet door de vingers. God wil genade verheerlijken. En dat schittert boven alles uit in het leven van de Bijbelheiligen. Polygamie blijft een vervloekte zonde. Maar je komt er niet door je zedelijke gedrag. Denk dat maar niet. Want als de boeken eens zouden opengaan wat er in ons boze hart afspeelt aan onzedelijkheid, dan vreest Gods ware volk, hè, dat met Korach, Datan en Abiram ter helle te varen. Ja. David ligt niet als een bekeerd mens op zijn sterfbed, maar als een tollenaar die het enkel van genade moet hebben. Hij roept het uit. Hè. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft God dat heerlijke verbond gesteld, waarin alles verordineerd en vast is. Ja. En bewaard. En voorzeker is daarin al mijn heil. Daarin. Alleen daarin. Alle lust. Hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Hè. David mag op zijn sterfbed eindigen in de Heere. Hè. David. Als David op de rand ligt, hè, van het graf. Dat hij het tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen. Dan mag hij in genade roemen. Net als Jacob. Hè? Wat had Jacob al niet voor uitglijders gemaakt. Hè? Dan weet je wat Jacob zegt op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Ja. Dan mogen ze in de Heere eindigen. Hè? Dan blijft alleen de roem in de Heere over. En het verbond des vredes dat God gemaakt heeft. En waarin David delen mocht. Hè? Is van David niet geweten. Dat verbond is van David niet geweten. Hè? Omdat God niet verandert. Omdat de Heere niet laat varen. Het werk zijner handen. Maar dat betekent niet, gemeente, dat het niet meer op de huwelijkstrouw aankomt. Dat betekent het niet. Dat betekent het niet. Want de huwelijksontrouw. Hè, dat openbaart zich in onze dagen veelal in echtscheiding. Daar torent God vreselijk over. Dat zal ik je echt vertellen. Want die leren dat de huwelijkstrouw een bijzaak is. Dat zijn nakomelingen van Izebel. Dat lees je toch in Openbaring. Dan werd de lering van Izebel werd geleerd. En dan werd hoererij zo'n beetje glad gestreken. Nou, vergeet het maar. Maar de echtscheidingen zijn niet van de lucht binnen de reformatorische gezinten. We hoeven niet naar de wereld te kijken. Kijk rust bij je eigen gezin te blijven. De kerken doen het hardste mee om verboden huwelijken weer in te zegenen. Stellen die gescheiden zijn, worden zo weer ingezegend. Kerken zijn bordelen geworden. Want dat is pure hoererij. Er wordt pure hoererij ingezegend. Hè? Ja, dan zeggen ze, ben onschuldig gescheiden. Nou, maak dat de duivel maar wijs. Want dat bestaat niet. Alleen als de ongelovige scheidt van de gelovige. Dat is de enige grond. Maar dan is de grond in Christus, hè? Want dan is het om Christus wil, hè? Dat de gelovige weer mag getrouwen. Dat is de enige uitzondering. God toren verschrikkelijk over hoererij in en buiten het huwelijk, verboden huwelijken, gruwelijke ontheiliging van het door God ingestelde huwelijk, want het huwelijk is heilig en het bed onbevlekt. We kunnen hier niet alle facetten van het Bijbelse huwelijk bepreken. Daar gaat het ook vandaag niet om. Ook niet alle facetten met betrekking tot de ontheiligingen van. Dat hebben we al eerder gedaan. Maar wat in het Oude Testament aan bepaalde huwelijkszonden nog onder de toelating geschiedde, dat wordt sinds de nieuwtestamentische bedeling veel zwaarder aangerekend. Laat ik het zomaar eens zeggen. Ja. Polygamie is pure hoererij. Van God vervloekt. Absoluut verboden in de gemeente van Christus. Maar ook daarbuiten. En ook de burgerlijke wetgeving moet polygamie verbieden. En in veel landen is dat ook verboden. Hè? Omdat veel landen nog christelijke wortels hebben. Hè? Vooral in Afrikaanse landen. Homofilie is verboden. Als je homo bent, kom je in jail. En dat is recht. Daar ben ik het mee eens. Want het is tegen Gods scheppingsorde. Het is een vervloekte, onnatuurlijke zonde. Maar ook polygamie is een onnatuurlijke zonde. Het is onnatuurlijk. Het is toch niet natuurlijk meer. Meerdere vrouwen. Het was in het Oude Testament geschieden het onder de toelating. Ja, homofilie is veel erger. Is veel erger in die zin. Want dat strijdt met de scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Je zou nog zeggen, met polygamie blijft de man het hoofd van de vrouw. En in die zin is dat niet onnatuurlijk. Maar polygamie is absoluut verboden in de gemeente van Christus. U zegt, kunt u dat uit het woord bewijzen? Ja. Kijk, bewijzen, Christus heeft één bruidskerk. Niet vele bruiden, één bruidskerk. Want zij zijn alle elkanders leden. Hè? Maar er is maar één lichaam. En Paulus zegt, want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrije. Wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Dus Christus heeft niet vele bruiden. Hij heeft alleen de bruid. Zijn bruidskerk. En al die kinderen van God behoren tot dat ene lichaam. Die zijn elkanders leden. Heeft Christus alleen een arm getrouwd? Of een been of een voet? Nee, het lichaam. Daarvan is hij het hoofd. Hij is de hemelse bruidegom. Dus Gods kinderen zijn één geestelijk, die vormen één geestelijk lichaam. Daar is Christus het hoofd van en als het hoofd boven is, ja, dan heb je hier toch geen leven meer. David en al Gods kinderen, die moeten Gods raad uitdienen. David ook, hè, moest Gods raad uitdienen. Hij is 70 jaar, je zou zeggen, ja, zo oud nog niet. Nou. Na zo'n strijdbaar leven, David, die had zich lichamelijk moe gevochten. Het kleefde veel bloed aan zijn handen. Ja. Dan was hij oud en koud, oud en koud. Koud en oud. Ze moesten een beetje opvrolijken, want ze wilden die koning David niet kwijt. David was geliefd hoor. David was een geliefde koning. Was goed voor zijn volk. En zeg maar, we willen de koning niet kwijt. We zullen dus wat op bedenken. Ja. Maar David was uitgediend om van Christus bediend te worden. En Dan moet ik eens wat zeggen, gemeente. Velen die nemen de zonde van de Bijbelheilige ter hand als leven voor hun regel. Maar dat heeft David niet gedaan. Nee. Weet je wat David deed? Hij beriep zich op dat welgeordineerde verbond Gods. Want daarin lag al zijn lust en heil. Hij zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen zijn mijns levens mag wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen. En te onderzoeken is een tempel. Daarin had hij nou al zijn lust en al zijn heil. Dus je moet niet denken dat wat er hier nou beschreven staat, dat David daar zijn hart in had. Dat moet je echt niet denken. Dat hij zijn eigen nou vergaapt heeft als een jonge meid. Dat moet je echt niet denken. Oké, David, nee, absoluut niet. De bruid van Christus wordt de zonde moe. En zij hijgt dikwijls naar het einde van de krijg. Naar het volmaakte, naar het huis des vaders. Want dan hoor ik de bruid van Christus zeggen, daar zullen al mijn fonteinen binnen in u zijn. Een gemeente, we moeten al de raad God spreken en niet alleen stichtelijke dingen in de ogen der braven. Want zo braaf zijn we niet, denken we niet. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je kan niet alles zeggen. Oh nee, Gods woord zegt alles. Gods woord zegt alles. En moeten we dat dan niet preken? Moet ik dan een beetje preken naar de stichtelijke norm van het reformatorische? Nou, dat is het meest onstichtelijke wat je maar bedenken kan. Want dat dit Paulus zegt, al zou ik nou mensen behagen, hè, naar hun idee van stichtelijke norm en integerheid, dan zou ik geen dienstknecht zijn van Christus, zegt hij. Ja. Al de raad Gods. Hè. Het gaat, maar dan gaat het er wel om, voor wiens rekening we liggen en leven, hè. Davids huis was een disaster. Er kleefde veel bloed aan zijn handen. Maar David die stond in de verbondsbetrekking met God. Hè, waarvan Christus het hoofd is. David is met zijn heiligmaking in de dood uitgekomen. En hij heeft moeten leren dat zonder de heiligmaking van Christus niemand de Heere zien zal. Kijk, sommigen nemen de zonde van David en ook deze pericopen als een excuus voor zichzelf. Maar die zullen voor eeuwig bedrogen uitkomen. Want kijk, dat doen nou de antinomianen. Hè? Die nemen de zonde van de Bijbel heilig als regel voor hun leven. En de neonomianen die nemen de wet erbij als regel voor hun leven. Nou, het is allebei mis. Het is allebei bezijden de weg. Maar David, die heeft beleden dat al zijn lust en heil in Christus was. God was zijn tempel. Hij zegt, daarin is nou al mijn lust en heil. Ja. Het is dus een fatale vergissing, gemeente, als wij menen dat God de zonde bij zijn volk door de vingers ziet. Hoewel de zonden van Gods volk vergeven zijn voor verleden, heden en toekomst, kunnen zij in de zonde niet leven en als zij in de zonde vallen, moeten die weer vergeven worden in de bevestiging ervan. Niet op een Roomse manier, opnieuw gerechtvaardigd, nee. Als opnieuw gerechtvaardigd, in de bevestiging ervan. Ja. En als iemand zich uitgeeft voor een kind van God en hij kan zonder vergeving der zonde in de bevestiging ervan leven, dan moet je er maar op rekenen dat het een verdoemde hypocriet is. Want dat lees je nou zoveel in die psalmen Davids. Hè? Hoeveel David is uitgegleden. Maar hoeveel keer hij de Heere zocht om weer in een verzoende betrekking met de Heere te komen. Hij stond in een verzoende betrekking. Maar de zonde maakte een scheiding tussen God en de ziel. Was tevreden in zijn hart. Hè? Met die volkstelling was hij de vrede uit zijn hart kwijtgeraakt. Is tevreden kwijt. En dan wordt hem zeer bang. Zie je het? Dan wordt hem zeer bang. Hij zegt, laat me toch in de handen des Heren bevallen. Kijk, gemeente, de weg der heiligmaking is gestempeld met doorgaande vergeving. En doorgaand berouw over de gemaakte schuld. Heiligmaking, dat is één, een aaneengeschakeld leven van berouw, van bekering. En ik hoor dat oude volk nog zegt: ik kan mezelf niet in de schuld brengen. Hè? En daar topden ze mee. Ja. En zullen ze er nu in kunnen leven? Daarom ondervroeg Gods oude volk elkaar op de laatste godsontmoeting. Dan zeggen ze: nou, vertel me eens van je laatste god. Kijk, dat hebben we wel meegemaakt. Hè? Geen grote bekeringsverhalen, maar dan werden ze ondervraagd op de laatste godsontmoeting. Want de laatste godsontmoeting is de beste verzekering. Hè? Dan lag het nog vers. Dan zeggen ze: deel eens verse vis uit. Hè? Niet al die oude vissen. Die er al zoveel keer hoort. Maar deel eens verse vis uit. Hè? Breng van de vissen die je nu gevangen hebt, zegt de Heer Jezus. Ja. Daar kun je Gods niks mee toebrengen hoor. Want er lag al vis op dat de Heer had al een kolenvuur gemaakt. Dan lag de vis al op te braden. Hè? Dat is nou heiligmaking. Hè? Dan komt Gods volk op het kolenvuur van heiligmaking. Ja, daar hou je niet van. Hè? Hou je niet van. Maar God houdt ervan. Sta naar verse godsontmoetingen, hè, want zijn gemeenschap verwarmt je hart en je leden. Hè, daar had David naar moeten vragen. Dan zeg je: Heere, zou u me nog eens willen verwarmen? Hè, dan had Abisa wel thuis kunnen blijven. Dat was geen vrouw voor een oud man. Daar heb je het weer. Jongens, zoek maar je leeftijdgenoot hoor. Niet een vrouw van 20 jaar ouder of zo. Of andersom. Dat is ongezond. Ik heb eens meegemaakt. Dat er een oud man. Die man die was al 70. En die trouwde met een jonge dochter van 21. Nou. Ik vind, dan hoor je in Ermelo thuis. Echt waar. Dat meen ik echt. Dan hoor je echt in Ermelo thuis. Want dat vind ik een vorm van pedofilie. Daar zal ik nooit mijn goedkeuring aan geven. Never. Nee. Gods kinderen kunnen soms zo ver weg staan in de gemeenschap van God. En dan hebben ze het niet breed. En als ze het wel breed hebben, dan is er van een kindschap Gods geen sprake. Het leven kan met de dood niet huishouden. Maar David die komt blijkbaar met Batseba niet leven. Dat is nooit een gezegend huwelijk. Ja, Salomo is eruit voortgekomen. Je kunt niet zeggen dat het ongezegend is gebleven. Dat kun je ook niet zeggen. Het is alles naar de raad Gods. Maar voor Davids vlees was het niet aangenaam. Hij had er niet van God ontvangen. Hij had er zelf onrechtmatig. Op een onrechtmatige manier had die Batseba tot vrouw genomen. Maar Abigail, dat was wel een vrouw met een goed hart. Ja. En de Heer neemt Nabal weg. Dat was een Belialsman. En David die kon in een rechte weg met Abigail trouwen. Ja. Komt David zijn tijd afwachten. Maar ook Abigail die maakte deel uit van Davids polygamie. En dat baart de hel in huis. God heeft het al zo niet ingesteld. Maar een huwelijk tussen één man en één vrouw. Het huwelijk ziet op Christus en zijn gemeente. En Christus houdt er niet vele bruiden op na, maar één bruidskerk. De man moet trouw betonen jegens zijn wettige vrouw. En andersom. Want het huwelijk is een verbond. Ja. Een wettig verbond hoor. Je hebt ook vele onwettige verbonden. Hè. Dan zeggen ze: ja, maar we zijn samen wat overeengekomen. Oh ja, een verbond met de duivel gesloten zeker. En een voorzichtig verdrag met de hel, dat is ongeldig. En huwelijksontrouw is een aanslag op God en een gruwelijke verbondsbreuk. Huwelijksontrouw wordt in het leven van de kerk zwaar bezocht. En wie het beter denkt te weten dan God, die heeft smart op smart te vrezen. We zullen er eerst eens van zingen. Psalm 54. En daarvan. Psalm 54, de verzen. De verzen 1 en 3. Morgen is het Psalm 54, de verzen 1 en 3. rechtscheiding aan orde van de dag is, ook binnen de reefvogellederen. Maar je krijgt een leven als een hel als je onwettig scheidt van je wettige wederhelft. God zoekt zaad voor zijn kerk. Maar wij kunnen met het bijzondere van God niet werken. Huntington is uit hoererij geboren. Dat is een grote dienstknecht van God. Jefta, uit hoererij geboren. Maar daar kunnen wij niet mee werken. Nee. De Heer zoekt wel het slechtste eruit. Daar kunnen wij niet mee werken. Want als hij antinomianie gaat aanwenden, dat God dat grijpt. Een gruwelijke zonde. God heeft het huwelijk ingesteld. Hè? Niet alleen ter voorkoming van hoererij. Dat elke man zijn eigen vrouw hebben. Maar omdat het huwelijk een gesmolten eenheid is. Die door mensen niet gebroken en niet gescheiden mag worden. Alleen in geval van echtbreuk. Ja. Als je echtbreuk pleegt, dan scheid je zelf het huwelijk. Dat is echtscheiding. Dat is niet zeg maar naar de rechter stappen en even het papier invullen. Nee, de daad zelf van hoererij is echtscheiding. Maar geliefden zeggen, ja, ik heb in die vrouw vergist. Dat kan ik niet verstaan. Je trouwt toch maar geen vreemde. Maar met de vrouw die je lief hebt, de vrouw naar je hart. Hè? En de vrouw die God voor je bestemd hebt. Dan vraag je toch aan de Heer. En dan zeg je, Heer, mag ik van u een vrouw uit uw hand ontvangen? Nou, je kunt eerst beter een nieuw hart ontvangen. Beter een nieuw hart. En dan een vrouw. Een toegift. Dat het altijd zo niet gaat, dat komt dagelijks openbaar. Omdat men aanziet wat voor oog is. Hè? Jacob die zag Rachel aan. Een mooie vrouw. En dan zeg ik niet dat Rachel onbekeerd was hoor. Want dat preken vele predikers. Dat Rachel maar in haar onbekeerdheid is gestorven. Dat is niet waar hoor. Rachel vreesde de Heer. Absolute waarheid. Maar ze kwam met veel met de vleeselijkheid openbaar. Hè? Ze zegt tegen Jacob, geef me kinderen of ik ben dood. Nou. Maar Lea kwam ook met de vleeselijkheid openbaar. Hè? Want die wilde met de dude im Jacob verleiden om bij haar te slaan. Vleeselijk. Maar uit die vleeselijkheid heeft God zijn kerk gebouwd. Kun je het verstaan? Dan roept Paulus het uit. O diepte des rijkdoms, wijde der wijsheid en der kennissen Gods. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen. Onpeilbaar zijn gedachten. Ja. Maar als je alleen op het gezicht hebt, jongens, alleen op de buitenkant. Dus hij is een dominee, dat is maar kunstkoffie. Surrogaat. Dat hoeft niet hoor, want God heeft geen lelijke mensen geschapen. Je moet echt niet denken dat Adam en Eva lelijke mensen waren. Het waren de schoonste mensen die er ooit bestaan hebben. Echt waar. De Heer hebben alleen maar schone mensen geschapen. He? Naar zijn evenbeeld gelijk. Maar als je alleen op het gezicht zet, jongens, en niet op het hart. Je vraagt de Heer toch wel om een vrouw te kennen in zijn gunst. Hè? Want anders krijg je zo'n kunstkoffiehuwelijk. Prachtig. Er zijn wel pesthuwelijken. Omdat men de mond Gods niet vraagt. U zegt, bent u nou niet wat afgeweken van de tekst? Nou, wat hindert dat? Het gaat hier over Bijbelse zaken. Legt er zeker in verklaard. En daartoe hoort ook het Bijbelse huwelijk, ziende op Christus en zijn gemeente. Hè? Want daar gaat het in de ganse schrift over. Over Christus alleen. Maar Christus is niet zonder bruidskerk. Christus is niet zonder volgelingen. Christus is niet zonder zijn kinderen. God is geen God zonder zijn volk. Zou je het goed onthouden? Ja. Hij heeft niemand nodig, want hij is te volzalig in zichzelf. Hè? Maar de Heer heeft dat is zijn wil. De Heer heeft een uitverkoren kerk. God wil niet zonder onderdanen zijn. Dat wil God niet. Nu zeg ik niet dat je op grond van Gods, van een Bijbels huwelijk, de zaligheid kunt bouwen. Nee. En het betekent ook niet dat God zijn uitverkoren kerk alleen verkiest uit kinderen die geboren zijn binnen de grenzen van een bijbelshuwelijk. Dat heb ik u toen net gezegd. Hè? En daar zijn erin. Daar is de schrift ook vol van. Weet je waaruit de Christus geboren is? Moet je aan denken aan de bloedschande van Lot. Moab. Rut. Obed. Kan je het volgen? Ik niet. Maar nou is het woord vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. De Heere wilde afdalen in de krochten van ons helbestaan. Kun je dat vatten? Ik niet. Ik ken het niet vatten. Ik kan het alleen maar bewonderen. En dat heeft David ook moeten bewonderen. Zelfs op zijn sterfbed. Dan komt hij in dat wonder. Dan komt hij in Jacob. Op zijn sterfbed komt hij in dat wonder. Dan legt hij zijn benen naast elkaar. Dan gaat hij zijn handen vouwen. Dan houdt hij even op met zegeningen uitspreken. Maar ook straffen uitspreken. Houdt hij even op. Dan zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dat was David's enige, dat was Jacob's enige troost. Ook David, al de Bijbelheiligen. Ze hebben alle in God geëindigd. Ja. Christus wilde geboren worden uit Rutte Moabitische. En vele getuigen van Christus zijn geboren uit hoererij. Kun je het vatten? Maar wie de zonde tot zijn regel maakt, omdat God er dwars doorheen werkt, diens verdoemenis is rechtvaardig, zegt Paulus. Wees gewaarschuwd, gemeente. En gaat ook niet met de zonde van de Bijbelheilige de straten. En dat betrek ik nou tot deze tijd. Publieke zonden moeten publiek worden bestreden. Verborgen zonden verborgen beweend. En als je een zaak hebt tegen een broeder, ga naar die broeder. En dat is het Bijbelse, dat is de Bijbelse tucht. En wil die niet luisteren, neemt er een mee. En wil die nog niet luisteren, zeg het de gemeente. Dan moet het publiek gemaakt worden. Gemeente, we gaan eindigen. David is in vrede gestorven. Op grond van het offer van de vredevorst. En daar loopt het maar over. En daar loopt het maar over. Voor wiens rekening liggen. Kijk, God is geen God van die houdt een boek bij van je gedrag. Wel als je onbekeerd leeft. Dan legt hij het boek der wet naast je leven, naast je bestaan en naast je gedrag. Dan zeg je, verdoemd. Als je nou een kind van God mag zijn. Dan legt hij Christus erbovenop. En dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. Want de Heere hebt de straf verrekend met zijn zoon. Voor eens en voor altijd. En dat geldt nou als je kan stenen werpen op David. Net zoals Simei. Gooi de stenen naar David. En David zegt tegen die zonen van Zeruiah. Dan zeggen ze, wat? Zal die onbesneden hond de koning vloeken? Hij zegt, wat heb ik met u te maken, geen zonen van Zeruiah? De Heer heeft gezegd, zie niet, vloek David, laat hem vloeken. David mocht het in Gods handelen. Hoeveel keren komt David niet op uit de vrezen Gods? Maar bij het Bijbelheilige, in het leven van Bijbelheiligen zie je ook vele struikelingen. Waarom? Omdat je niet van de Bijbelheilige pilaarheilige zal maken. Daarom. God is jaloers op zijn eer. Dat geldt ook in onze dagen. Als je van een dominee een afgod maakt, dan zal de Heer wel zorgen dat hij of in een zonde valt, of dat jij in een zonde valt. De Heer wil alleen geëerd worden. Dat betekent niet dat je nou moet slecht gaan spreken over dienstknechten van God. Nee. Dat betekent het niet. Maar de Heer is jaloers op zijn eer. Wie geeft je nou de eer? Als de Heer nou eens overkomt in de prediking. En hij gaat op je hart spreken. Wie geeft je nou daarvan de eer? Wie? Ga nou eerst naar de binnenkamer en dan zeg je. Ga je dan de Heer de eer geven, ga je dan je knieën buigen en zeg je, Heer, ik heb uw stem weer mogen horen. in de dood van mijn bestaan, hè, dan ga ik niet eens aan de mensen bekendmaken. Nou, dat komt op. Hè. Komt, luister toe, gij godsgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hè, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ja, absoluut, dat kan niet verborgen blijven. En dat het zo verborgen blijft in onze dagen, dat is een teken aan de wand. Hm? Denk je daar nou eens nooit bij na? Zit je nou hier om de stem des Heren te horen? Om het verlossende woord te horen in je helle bestaan? Hm? Of zit je hier uit gewoonte, bijgelovigheid? Gemeente, je zit hier niet vrijblijvend. Ik sta hier ook niet vrijblijvend. Ik heb me vrij te maken van jullie de bloed, van mijn eigen bloed. Dien de Heren met vrezen en verheugt u met beving. Het is zo'n heerlijk leven om voor rekening te liggen van een ander. Dat is zo'n heerlijk leven. Niet om in het lui lekkerland, nee. Maar om daarvan de Heren de eer te geven. David die mocht opnieuw op zijn sterfbed, mocht hij volkomen aan de zijde Gods vallen. Ja. En dan gaat hij roemen in dat vastgestaafde verbond, waarvan hij wankelen weet. Ja. En is al zijn zonde bedekt door de gerechtigheid van Christus. En daarin had hij al zijn lust en zijn heil. En hoe staat met ons gemeente? Waarin is nou al je lust en heil? Hè? Of is het nog verdeeld? God wat en de mannen wat? Hè? Zeg het eens. Is het nog verdeeld in je leven? Hink gij nog op twee gedachten? Zeg het eens. Gaat het eens voor God beleiden? Gaat het eens voor de Heren beleiden? En dan zeg ik, Heren, kijk er nou eens in op de bodem van mijn hart. Ik kan het niet meer verborgen houden, Heer. Ik kan het niet meer verborgen houden. Het is een pesthol. Zou u het eens willen reinigen, Heer? Op grond van het alles reinigende bloed van Christus. Want het bloed van Jezus Christus, God Zoon, reinigt van alle zonden. Amen. Lieve Heren, wat zijt gij toch onnoemelijk goed, niet met woorden uit te spreken. Zo barmhartig en zo genadig over een volk dat niks anders doet dan in de zonde vallen. Met gedachten, woorden en werken. Maar gij blijft dezelfde. Gisteren en heden, er is in u geen schaduw nog omkering. En dat wordt het eeuwige wonder in het leven van uw kerk. O lieve Heren, mochten we daarin u bewonderen, dan komen we nooit meer uitgewonderd. Mocht gij ons het verdere van deze dag nabij zijn, nabij en goed zijn, wees gij nog de naprediker van het gepredikte woord. En mocht gij ons bewaren en sparen op en over de weg naar huis, o lieve Heren. Vat ons alstublieft bij de rechterhand, opdat we met Asaf in genade mogen roemen. Gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult me leiden door uw raad. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart, zo is nochtans de Heer mijn deel in eeuwigheid. Pas het nog toe, Heren, maak plaats voor uzelf, maak u heerlijk onder ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van de 62e psalm en daarvan het tweede zangvers. Psalm 65, ik heb het verkeerd. Psalm 65 en daarvan het tweede zangvers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Het tweede vers van Psalm 65. Een stroom Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.